Welkom bij UMCG Gesprekken, de podcast waarin we je meenemen in de verhalen van het UMCG. Patiënten, zorgverleners, onderzoekers en studenten vertellen je over hun ervaringen. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Margriet Bos.
En ik ben Lex Kloosterman.
Vandaag besteden we aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten en professionals en waarom die belangrijk is. Te gast aan tafel zijn Joke Vleer, adjunct hoogleraar gezondheidspsychologie en initiatiefnemer van SCOPE, het expertisecentrum voor persoonlijke ontwikkeling. En naast haar zit Malou Luchtenberg. Malou is arts bij kindergeneeskunde in het Medisch Centrum Leeuwarden en onderzoeker in het UMCG. Welkom allebei.
Dankjewel.
We gaan het vandaag hebben eigenlijk over mentale veerkracht. En als we in het nieuws kijken, wat wij even gedaan hebben, we hebben even een blik op vorige week gedaan. En daar barst het van het nieuws over dit onderwerp en over persoonlijke ontwikkeling. Ik lees even iets op uit de krant van een paar dagen geleden. Meer dan ooit ervaren jongeren stress, angst en depressieve gevoelens. De eisen voor banen en studies worden steeds hoger. De wereld staat voor gigantische problemen. De toekomst voelt onzeker. En in het UMCG en ook in veel andere gezondheidsinstellingen vinden we tegenwoordig zin in zorg. Dat is een beweging van meer dan 700 jonge dokters die staan en gaan voor mentaal fitte dokters. Ook niet voor niets ontstaan. En tot slot nog even een greep uit wat de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen vorige week zei. Denk om de jonge onderzoekers, want zij dreigen een verloren generatie te worden. Met dit bijzonder droevige nieuws te beginnen, gaan we nou naar wat we daar aan kunnen doen om dat beter te maken. En ik ga eerst even naar jou, Malou, want jij bent zo'n jonge dokter. En bovendien
een droevige dokter.
Yes, en ook wetenschapper. En is er iets in deze berichten uit het nieuws waar jij van denkt, herken ik dat?
Ja, zeker wel. Sowieso de hele berichtgeving rondom het onderwerp en de aandacht ervoor, wat denk ik heel goed is. Gelukkig herken ik me niet in de droevige, depressieve onderzoeker en arts. Maar en ik denk dat ik vanaf begin af aan van mijn studie wel heel erg op zoek ben geweest naar wie ben ik nou, welke richting wil ik op. Mm-hmm. En dat ik dat mede door mijn onderzoek, wat ik al in een heel vroeg stadium ben gestart, heb gevonden. Wat een beetje mijn positie is en hoe ik mij wil ontwikkelen tot arts en onderzoeker. Wat ik eigenlijk heel erg samen zie.
Ja, want jij bent als dokter opgeleid en tegelijkertijd was jij bezig met je promotieonderzoek. Het zogenaamde MD-PhD-traject dat wij in het UMCG kennen.
Ja,
en jij bent inmiddels ook supervisor van een student die op diezelfde manier aan het studeren is en aan het onderzoeken.
Ja, klopt. Ja, dus enerzijds ben ik zelf heel erg mee bezig met hoe wil ik mezelf ontwikkelen. Maar anderzijds herken ik ook wel heel erg de druk die ik zelf ook wel voel van buitenaf. Van vragen die je krijgt. Ja, hoe wil je je verder ontwikkelen? Waar wil je naartoe? Wanneer ga je de volgende stap zetten? En dat is soms best wel een worsteling. Omdat ik enerzijds echt wel best wel duidelijk weet wat ik wil. Maar soms ook wel onzeker ben in hoe en wanneer ik dat dan verder wil ontwikkelen.
Ja. En zie je dat ook bij je generatie? Dit gaat natuurlijk over een generatie, hè? Jongeren die hier heel veel last van hebben. Herken je dat ook om je heen?
Ja.
Zie je dat om je heen?
Ja, en ik denk vooral in het stukje. Ik ben bijvoorbeeld ook tutor geweest een aantal jaar geleden tijdens mijn eigen onderzoekstraject. En daarin merkte je wel heel erg dat studenten heel erg zoekende waren. Hoe kan ik mezelf eigenlijk ontplooien en mijn cv opkrikken? Met de gedachte dat, of het gevoel dat dat nodig was om bijvoorbeeld in de picture te komen later voor een opleidingsplek. Waarbij ik voor mezelf en ook anderen altijd wel adviseer om heel erg vooral keuzes te maken in wat je leuk vindt. Omdat bijvoorbeeld een promotietraject natuurlijk helemaal niet leuk is. En ook niet tot een heel goed einde altijd komt als je dat niet doet vanuit een passie voor onderzoek, denk ik. Dus enerzijds adviseer ik dat, maar ik merk zelf ook dat ik er zelf ook last van heb. Dus dat is het dubbele en dus ik herken dat heel erg. Ja.
Joke, jij zag dat ook al, hè? Want je bent SCOPE begonnen, die generatie die er last van heeft. Je hebt er ook onderzoek naar gedaan.
Ja, dat klopt.
Zag ik. Hè? Kun je iets zeggen over wat daarachter zit? Achter die druk en die stress die jongeren nu voelen? En waarom je daarom Scope bent begonnen?
Ja, ik denk eigenlijk dat het in de breedste zin een cultuurprobleem is. Waar we in onze maatschappij gewoon mee worstelen. We zijn de laatste jaren, de laatste decennia steeds meer een prestatiegerichte cultuur geworden. Waarbij je afgerekend wordt op wat je bereikt, hoe je dingen doet. En niet of je een liefdevolle partner bent, of je goed bent voor je omgeving. Maar heel erg afgerekend op je achievements, op je prestaties. En dat is eigenlijk ook wel wat Malou illustreert. En dat is ook wat ik heel erg bij de geneeskundestudenten. Het wisselt wel een beetje per studentenpopulatie hoor. Geneeskunde is wel wat extremer. We geven bijvoorbeeld ook bij bewegingswetenschappen onderwijs en daar is het iets minder. Maar
De prestatiedruk is extremer, bedoel je?
Nou, in ieder geval het handelen daarnaar. Mm-hmm. Kijk, wat Malou net beschrijft over het cv-beelden. Hè, dat is echt een notoir probleem bij de geneeskundestudenten. Die denken allemaal in een bachelor vanaf jaar 1 ongeveer. Ik moet zorgen dat mijn cv zo compleet mogelijk is. Want alleen dan heb ik kans op de opleidingsplaats die ik ambieer. Mm-hmm. En ik denk, er wordt weinig geland. Wandert. Er wordt weinig gedacht van nou, ik zie wel hoe het komt en ik ga ook eens even een beetje meer een relaxed leven en achterover hangen. Nee, ze zitten allemaal monomaan in een soort van koker. Ik vind het vaak een soort van koker van presteren. Mm-hmm. En dat breekt je op. Ja. Zo simpel is dat.
En dat zie jij ook? Dat het
dat zie ik, ja. Ik door de jaren heen, loop al best wel lang in het onderwijs mee, heb ik dat steeds sterker zien worden. En dat was ook de reden dat ik en het onderzoek erna ben gestart, maar ook uiteindelijk om Scope op te zetten. Omdat ik denk dat het voor deze generatie niet voldoende is om alleen de kennis en de vaardigheden te onderwijzen. Maar dat je ze eigenlijk dus ook moet begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. Dat ze af en toe even stilstaan. Dat ze nadenken, wie ben ik? Wat wil ik? Hoe wil ik leven? Wat zijn mijn keuzes die ik wil maken? Wat past bij mij? En dat ze dan weer doorgaan.
Je noemt al wat elementen van Scope. Maar even, ja. Wat is Scope?
Scope is eigenlijk een soort van kleine netwerkorganisatie binnen het UMCG. Ik was op den duur binnen het curriculum geneeskunde van de bachelor gevraagd om onderwijs op te zetten op het gebied van persoonlijke leiderschapsontwikkeling, stressmanagement. En,
ook niet voor niks waarschijnlijk.
Ook niet voor niks, zeker niet voor niks. En toen ontdekte ik dat er eigenlijk bij ons in huis best wel op allemaal eilandjes mensen bezig zijn op dit thema. Die zorgen erover maken en die ad hoc dingen aan het ontwikkelen waren. En ik dacht, je doet er veel verstandiger aan om een soort van netwerk te creëren, waardoor je kennis en expertise bij elkaar brengt van mensen die daarmee bezig zijn. En toen heb ik Scope opgezet en met de gedachte van het ontwikkelen van onderwijs geschikt voor studenten, maar ook voor supervisoren van PhD-studenten, gericht op het begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling, eigenlijk het nadenken over hun ontwikkeling binnen de academische en de medische context. Ja.
Stel je nou voor, hè, ik ben een tweedejaars student geneeskunde en ik heb mijn cv gebeeld dat het een liefdevolle is. En ik voel al van nou, ik moet ook iets aan die persoonlijke ontwikkeling gaan doen. En ik klop aan bij Scope. Kun jij dan een beetje schetsen wat ik ga doen als tweedejaars student geneeskunde? Wat ik kan doen?
Ja, nou je hoeft niet eens bij ons aan te kloppen, want wij zitten gewoon geborgd in het curriculum. Dus we hebben 2 keer per jaar sowieso al workshops die ze volgen. En dat gaat over thema's als wat zijn je waarden? Over keuzes maken, over samenwerken. Dus van die generieke vaardigheden eigenlijk die we trainen. En daarnaast als tweejarige student kan je ook nog keuzeonderwijs bij ons volgen. Bijvoorbeeld wie het niet weet mag het zeggen. Om na te denken over vraagstukken waar niet direct een antwoord is bijvoorbeeld. En over de aannames die je hebt over het leven. Bijvoorbeeld dat als je hard werkt dat het altijd goed komt en dat je dan bereikt wat je wil. Er zijn heel veel studenten die steeds maar denken van, ik moet gewoon hard genoeg werken. Ik zie Malou al knikken. Die steeds denken van, ja, als ik hard genoeg werk,
Dacht je dat, Malou? Heb je dat gedacht?
Nou, of, mogelijk heb ik dat zelf al gedacht. Dat weet ik niet zo goed meer. Maar ik herken het in ieder geval wel in meerdere studenten die ik begeleid heb. Dat heel erg wel een soort werkvorm of iets wat er heerst. Dat als ik er maar dit aan tijd in stop en dat moet dan het eindproduct zijn. En dat is er dan ook.
De maakbare de wereld, hè? Het idee dat we het allemaal kunnen. Ja. Iedereen kan zijn eigen succes maken. Gewoon doen.
En ook denk ik wel een manier van leren. Terwijl je dat stukje van het onderwijs echt heel anders is dan bijvoorbeeld onderzoek. Wat een veel creatiever proces is, denk ik. En wat het juist ook heel leuk maakt, denk ik. Maar dat is soms wel een soort switch voor studenten. En ongetwijfeld zal ik dat zelf ook vroeger gehad hebben. Maar daar kan ik dan zelf niet zoveel meer van herinneren.
Hey, en kan je iets vertellen over wat jij bij Scope hebt geleerd? Waarom ben je daar naartoe gegaan? Wat heb je daar? Zijn de belangrijkste dingen die je daar hebt opgepikt en hebt meegenomen?
Dat zijn heel vragen in één. Ik zal beginnen even waar ik wat mij echt bracht tot die cursus. Omdat ik zelf altijd wel heel erg bezig ben met ontwikkeling ook. Hoe kan ik dat verder brengen? En ik vind dat ook heel leuk om daarmee bezig te zijn. Maar er is niet altijd tijd voor mijn gevoel. En toen kwam ik eigenlijk voor de tweede keer kwam die mail voorbij met die oproep. En toen heb ik Joke gemaild van, ik weet niet of ik bij alle aanwezig kan zijn. Want ik werk ook nog in het ziekenhuis. Hoe zal ik dat doen? En toen zei Joke, schrijf je maar gewoon in en dan zien we wel.
En dat is eigenlijk al, je weet niet of je bij alle aanwezig kunt zijn. Dus de tijd ontbreekt je al bijna om
precies,
te
want ik dacht, als ik dat dan wil doen, dan wil ik dat ook goed doen. En dan moet ik er altijd zijn. Nou, uiteindelijk is dat ook gelukt.
Ja, je was er altijd.
Ja, dus en is dat gewoon heel waardevol geweest. En denk ik dat zo'n cursus al heel erg veel brengt om gewoon dat je tijd hebt dat je daar bent. En dat hoorden we ook heel erg terug van de andere deelnemers. Wat zowel mensen waren die heel relatief vroeg in hun carrière waren, als ook veel meer senior onderzoekers die ook zeiden van, oh, wat een verademing, dat ik nu 3 uur tijd heb voor mezelf. En ik hoef er niet eens echt apart iets voor in te plannen. Want dat is dan al gedaan.
En is dan eigenlijk de grootste kunst die tijd maken ook? Dus?
Nou, ik denk wel dat dat de eerste stap is. En natuurlijk krijg je dan in die cursus ook heel veel handvatten. En ook een stukje theorie. Maar we gaan vooral ook heel erg veel in gesprek met elkaar. En dat vond ik wel heel waardevol. Om dat ook van andere mensen te leren. Naast dat we vanuit meer een beetje vanuit psychologisch perspectief. En sociaal. En ook het filosofisch perspectief eigenlijk aan bod kwam.
Ja, want Joke, jij maakt die trainingen en die workshops. En je kunt dat niet leren, je moet dat ervaren. Dus je moet die tijd maken. Ja. En kun je eens wat van die vormen vertellen? Hoe gaat dat? Je komt daar en je gaat iets ervaren over jezelf.
Dat is wel echt een hele belangrijke voorwaarde. Want je kan kennis overdragen. Maar echt persoonlijk dingen leren, dat gebeurt eigenlijk altijd door dingen die je meemaakt. En door daarop te reflecteren. Wat heeft het met je gedaan? En dan ontwikkel je jezelf in je denken en in je doen. En waar wij gebruik van maken zijn verschillende methoden. We maken gebruik bijvoorbeeld van methoden vanuit de mindfulness. We mediteren bijvoorbeeld. Om eigenlijk stil te staan bij de ervaringen van wat je ervaart in je lichaam. In je gedachten, want dat komt ook voorbij als je mediteert, en in je emoties. En daarmee kan je, door dat na te bespreken, kan iemand, door dat te doen, dat mediteren te doen, kan iemand bewust worden van wat hij ervaart. En door er daarna op te reflecteren en uit te wisselen, kan die daardoor ook een soort van boodschap eruit halen. Bijvoorbeeld als je voelt van mijn spieren, mijn schouders en zo zijn continu heel gespannen, maar door de waan van de dag, de drukte van de dag, sta je er eigenlijk nooit bij stil. En door zo'n meditatie kan je daarbij stil gaan staan. En kan je ook denken van, oh ja, hier moet ik misschien iets mee doen. Ja. En daar zit het hem in. Dat iets je ruimte en tijd creëert om stil te staan. En daarmee creëer je eigenlijk keuzevrijheid. Want dan kan je andere beslissingen nemen dan je misschien op de automatische piloot doet.
Ja. Maar je maakt ook, en dat is misschien ook wel het vernieuwende aan Scope, gebruik van hele andere terreinen. Bijvoorbeeld de kunst.
De kunsten, daar maken we gebruik van. En ik denk ook een hele belangrijke, de kunsten bijvoorbeeld in... we hebben een cursus, en dat is niet die Malou heeft gedaan, die heet Onder de Huid. En dan ga je aan de hand van kunst, en dan ga je ook bij kunstenaars langs, ga je nadenken over thema's als schoonheid, gezondheid, door gezamenlijk te kijken naar kunst, maar ook door zelf dingen te maken. Ga je nadenken over perfectie. Bijvoorbeeld, ze hebben een oefening binnen die cursus waarbij ze een soort van collage moeten maken. En dan krijgen ze aan het eind de opdracht om die collage te verscheuren. Nou, en er zijn altijd 1 of 2 studenten geneeskunde erbij die dat eigenlijk niet willen. Want dan moeten ze iets kapot maken wat ze net met zoveel aandacht en liefde en toewijding hebben gemaakt. Maar het grappige is, dan uiteindelijk worden ze toch sterk aangemoedigd om het wel te doen, dat daarna krijgen ze nog een keer een opdracht en dan moet ze weer verscheuren en dan gaat het veel makkelijker. En dan hoor je heel vaak terug van, oh, ik heb nu ineens het gevoel van dat ik, nou, van lucht en lichtheid en vrijheid. En dat krijgen we heel erg vaak terug bij alles wat we doen. En de context, ja, dat wil ik toch toevoegen. Omdat in de afgelopen jaren zijn mentale problemen en mentale fitheid, weerbaarheid, het is maar welke term je er aanhangt, zijn heel erg op de persoon teruggebracht. Dat het een individueel probleem is. Terwijl ik denk, het zit een probleem in onze cultuur en in ons systeem. Dus we gaan ook heel erg, of in ieder geval niet alleen een individueel probleem. Het is complexer dan dat. Dus je kan het niet terugbrengen naar alleen maar kijken naar jezelf en naar je eigen gedrag en hoe jij dingen mee omgaat. Want sommige dingen gebeuren ook gewoon. Die overkomen je. En we kijken dus ook naar het systeem.
Kijk,
ja. En dat is denk ik ook een hele belangrijke. Ja.
En kijken we ook genoeg daarbij naar ons eigen systeem? De zorg, waar de druk ook hoog is. Jij vertelde al over dat die ruimte, dat het in het curriculum zit. Maar uiteindelijk kom je in de zorg. Ja, Malou, misschien voor jou. Hoe ervaar je dat? Hè? Is die ruimte er om die persoonlijke ontwikkeling, om daar tijd voor te nemen, om te reflecteren? Of word je vooral gedwongen om toch vooral te rennen en die druk op je werk, maar te zorgen dat het allemaal klaar is?
En bedoel je dan in mijn werk als arts of als onderzoeker?
Als arts bedoel ik.
Ja, dat is wel een confronterende vraag, want ik denk dat daar nog wel ruimte voor verbetering is. Ik denk dat we de zorg echt wel een stukje beter kunnen maken als er meer tijd ingepland zou worden. Echt om juist bezig te zijn met meer die creatieve processen. Om meer te kijken wat kunnen we leren van onderzoek. Maar ook innovatie. Dat je daar echt. Nu is dat iets wat er gewoon eigenlijk bij komt. Een soort van verlengde hobby die iemand doet. Of soms ook wel om dus jezelf verder te ontwikkelen. Ik denk dat het op de werkvloer, en het is natuurlijk ook je primaire taak, is de zorgtaak. Die patiënten die komen gewoon eerst. Dus dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Maar het zou wel, of het meest belangrijk, maar het zou wel heel mooi zijn als daar toch iets meer ruimte in komt. Omdat je denk ik op de lange termijn dan de zorg echt beter maakt.
Ja, en de artsen overeind houdt en een open houding creëert, ja, bij die artsen, waardoor ze een betere arts kunnen worden.
Ja.
En ook het kunnen volhouden totdat ze, zeker, gezond en wel aan hun pensioen toe zijn.
Zeker, ook dat. Niet alleen het zorgsysteem, maar ook de zorgverlener zelf. Ja.
Ik denk dat er niet heel veel verschil zit tussen de zorgkant binnen ons UMCG en de wetenschappelijke kant. Want eigenlijk zie je daar dezelfde patronen ook terugkomen. Dat iedereen maar doorjakkert en doorjakkert. Bezig is met geld binnenhalen, met promovendi afleveren, met publicaties. En het is op een ander terrein, maar de houding, basishouding is een beetje hetzelfde.
Dus het systeem is vergelijkbaar, zeg maar.
Nou ja, wel het effect op de mensen. Het gedrag van hoe mensen zich
Ik had het idee dat Malou daar wel een verschil nog in ervaart. Hè? Je hebt al een paar keer gezegd dat onderzoek je creativiteit aanboort.
Ja, nou ik denk dat het wel een beetje ligt aan de fase waarin je zit. In hoeverre je tijd hebt voor het een of het ander. Mijn hoofdbaan is nu gewoon het artsenvak. En dat wil ik ook zo, omdat ik dat nu verder wil ontwikkelen. En ik zou heel graag het onderzoeker later ook weer wat meer bij willen doen. Maar nu is dat eigenlijk maar een halve tot een dag in de week. En binnen die halve dag heb ik best wel wat vrijheid om dat zelf in te vullen. Naast dat ik de begeleiding doe van een PhD-studenten samen met 2 hoogleraren. En Dus het is denk ik heel erg wel afhankelijk van de fase waarin je zit, hoe je dat zelf ervaart. Maar ik herken ook wel wat jij zegt, Joke, tijdens je PhD, dat je ook echt wel deadlines hebt. En nou ja, ik hoor het van postdocs die dus al wel veel meer bezig zijn met een eigen onderzoekslijn opzetten, dat het wel soms van deadline naar deadline geld binnenhalen. En dus dat daar zeker ook speelt. Ja,
ja, een baanonzekerheid.
Ja.
Ja, je bestaansrecht moet je zelf eigenlijk in verdienen.
Ja.
Maar goed, ja, je hebt als academicus natuurlijk meer binnen een dag misschien wat meer vrijheid dan een zorgprofessional. Omdat je daar echt door de patiëntzorg wordt geleefd.
Ja, ja, dat benieuwd.
Dat is meer, daar zit het grote verschil wat tussen natuurlijk.
Als je nou, als jij het nou voor het zeggen gaat hebben, klinkt heel flauw, maar als je nou... Kan je aangeven wat we kunnen veranderen in dat systeem? Zodat het allemaal wat beter wordt voor de dokter en ook echt beter voor de patiënt.
Nou, ik denk dat er best veel al gebeurt en in gang is gezet. En ik denk dat de grootste beweging daarvan toch wel erkennen en waarderen is.
Moet je even uitleggen wat dat is.
Ja, eigenlijk is dat het is een landelijk initiatief, maar wat nu ook in Europa langzaam omarmd wordt. Waarbij er eigenlijk wordt gesteld, en dit is wel binnen de academische wereld meer dan binnen de zorgcontext, maar ook binnen het UMCG, maar Jan Joels trekt het ook breder dan alleen alleen de academische kant. Het gaat erom dat wij jarenlang in onze academische cultuur alleen onderzoek centraal hebben gesteld en het presteren op het gebied van onderzoek, dat dat vooral erkend en waardeerd werd. Terwijl we veel meer primaire taken hebben. Hè. We hebben ook onderwijs als primaire taak en binnen een medisch centrum heb je ook zorgtaak als primaire taak. En we zijn ook aan het innoveren en de societal impact, valorisatie zijn ook hele belangrijke onderdelen.
Dat je rekening houdt met wat het voor de samenleving betekent.
Precies. En dat je ook voor die andere primaire taken waar wij ons mee bezighouden, dat je daar erkenning en waardering voor hebt.
Dus dat je gezien wordt.
Dat je gezien wordt. En
bijdraagt aan het grotere geheel.
Ja, dat je... Ja. En dus dat je niet alleen ook de mogelijkheid om in een carrière te maken als je briljant onderzoeker bent. Maar dat je bijvoorbeeld als je heel veel... Nou, ik ben zelf daar eigenlijk een voorbeeld van. Met veel ik ben een onderzoeker met veel affiniteit met onderwijs. En ik combineer mijn onderzoek en mijn onderwijs. Maar dat je daar ook ruimte krijgt om in te ontwikkelen en groeien binnen een carrière. Ja.
Marlou? Voor jou, dit tot slot horende, alle artsen, alle studenten, alle onderzoekers die nu luisteren. En die denken, ja goh, ik moet hier misschien toch iets mee. Wat zou je tegen hen zeggen?
Ja, ik denk begin klein en ga de cursus volgen bij Joke. Als PhD-begeleider, maar of als student en... Ja, ga echt op zoek naar waar je eigen interesses liggen en hoe je jezelf verder wil ontwikkelen. Niet zo mee laten slepen door alles wat je denkt dat van je verwacht wordt. Want een deel is ook dat we elkaar gewoon een beetje gek maken, denk ik. Ja, dus echt op zoek gaan en de tijd nemen om jezelf te ontwikkelen. En dat is misschien niet een heel concreet antwoord op je vraag. Maar
ik vind het een heel mooi antwoord.
Ik denk echt heel klein beginnen. En ook al is het beginnen met een pen en papier en maar eens opschrijven. Wat gaat mijn volgende stap zijn? En daar de tijd voor
nemen. Ga er eens over nadenken. Ja. Wat is bewust, wat je bewust van
wie je bent.
Wie je
wat
bent.
Je eigenlijk wilt. Ja, hoe je
wat
verder
de
wilt.
Ervaringen die je opdoet, wat dat doet met je. Ja.
En als jij nu... Jij zei al van, we waren zo blij dat we die tijd hadden om die cursus te doen. Heb je nou ook, kun je dat ook doortrekken in je werk? Dat je af en toe denkt, hey, ik sta weer stil, dat heb ik geleerd. Of is het niet zo mooi als dat?
Nou, het zou natuurlijk perfect zijn als ik nu na die cursus elke week daar tijd voor had ingepland. Dat is helaas niet gelukt. Maar het heeft wel gezorgd voor dat ik er meer over ben gaan praten, ook met... de medebegeleiders van de PhD-studenten die ik begeleid. Maar dat waren dan ook mijn begeleiders. Maar ook met de PhD-student zelf. Dat ik vaak deelde van wat heb ik nou bij die cursus, wat hebben we besproken. En niet in detail, maar meer van wat waren de onderwerpen. En dat bracht ons ook weer tot nieuwe gesprekken en inzichten. En nou, vandaag zei de student bijvoorbeeld zelf van, nou ja, ik ging daar ook weer over nadenken. Hoe begeleid ik dan weer een andere student? En nou, hoe zou ik dat anders kunnen doen? Of wat, ja, hoe heeft die dat ervaren? Dus ik denk dat het gewoon heel veel interactie oproept en dat de eerste stap is.
Ja. Dus het zit al een beetje in het systeem, in het onderwijs. Ja. Ondertussen zijn de mensen die bij Scope geweest zijn in het gesprek met de anderen ook alweer verder aan het domino stenen. En zo moet het toch langzaam die cultuur veranderen, zou je zeggen.
Precies.
Ja, ja, het is echt een cultuurverandering, denk ik. Ja.
Bedankt voor jullie verhalen. Jullie hebben wel duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. En dat ook niet iets persoonlijks is, maar dat je daarmee ook het systeem dat af en toe zo ziekmakend is verandert. En als studenten, docenten en supervisoren nu denken van, nou, daar wil ik wel meer van weten, dan kunnen ze naar onze website nieuws.umcg.nl. Daar vinden ze deze podcast ook. En een linkje naar Scope. En zo komen zij verder, letterlijk en figuurlijk.
Dit was de derde aflevering van UMCG Gesprekken. Dank voor het luisteren. Nieuwsgierig naar onze volgende podcast? Houd nieuws.umcg.nl en onze social media in de gaten.